Goedemorgen allemaal, ik groet jullie in Jezus' naam. En ik wil graag met jullie het woord openen, te beginnen bij Johannes 8. Evangelie van zoals Johannes dat opgetekend heeft, Johannes 8. En dan wil ik 8 versen met u lezen, vanaf 30 tot 38, tot en met 38. De Heer Jezus die voert een twistgesprek met de fariseeën, dat staat boven het stukje vers 21. Dus hij is in gesprek met de joden, met de fariseeën, en dan zie je in vers 30, toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Dus het was gelukkig allemaal niet nutteloos dat de Heer Jezus sprak. En Jezus zei dan tegen de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. En zij antwoordde hem: wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. De Heer Jezus, die zegt in vers 36, als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. En de vraag van morgen, die op ons afkomt, is: maakt Jezus Christus waarlijk vrij? Ik heb het niet over uw inspanning, niet over uw geloof. Maar hier heb ik het over de Heer Jezus Christus. En de vraag die vanmorgen tot ons komt is: maakt Jezus waarlijk vrij? En één ding wat de Heer Jezus ons hier leert is dat de waarheid vrij maakt. De leugen bindt en de waarheid maakt vrij. En wat is dan de waarheid? Wel, dat is natuurlijk het woord van God. Dat zegt de Heer Jezus ook op verschillende plaatsen. Als we in het woord blijven, dan blijven we in hem. En als we in de waarheid zijn, dan zullen we die vrijheid ook ervaren. En dan zegt Jezus in vers 38, u doet dus ook, de laatste regel, u doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. En dan wil ik even met u gaan naar 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, en dan wil ik twee versen lezen, vers 18 en 19. En daar zegt de Heer door de mond van Petrus: in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u van de vaderen overgeleverd is. Dat wijst op het woord wat de Heer Jezus net gebruikt: zo doet ook gij wat u van uw vader gehoord en geleerd hebt. En Jezus zegt dat hij ons vrijmaakt door de waarheid. En Petrus die leert hier een deel van die waarheid. En dan zegt hij: met het kostbare bloed van Christus, van de smetloze en onbevlekt lam. Het is misschien een beetje een moeilijke tekst, maar als we hem een klein beetje vereenvoudigen, als we de zilver en goud er even tussen uithalen, om het beter te begrijpen, dan staat er in de wetenschap dat u vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel. Dus het gaat over de levenswandel. Het gaat niet over geloof zonder werken, maar het gaat over een levenswandel. En als wij vrijgekocht zijn van een zinloze levenswandel, dat betekent ook dat de Heer Jezus ons wil leiden in de waarheid, in een zinvolle levenswandel. En dat is de levenswandel met hem. Dat is de levenswandel door de woord en door de Heilige Geest. Want de zinloze levenswandel, die eindigt natuurlijk in het niets. Eigenlijk eindigt die natuurlijk in de hel. Die eindigt buiten God, buiten eeuwig leven. En daarom is het zo van belang om de waarheid te verstaan. En dat wij anders zullen reageren, hoop ik, als de Joden daar, die met de Heer Jezus spraken, die natuurlijk nog veel minder wisten van het evangelie als wij. Wij die er misschien al helemaal mee opgevoed zijn. In ieder geval, als we tot geloof wedergeboorte zijn gekomen, dat de Heer voortdurend werkt, om ons de waarheid te tonen, de waarheid laten zien. En hier gaat het dan over het bloed van de Heer Jezus. Er zijn meer waarheden natuurlijk die van belang zijn. Denk maar aan de geest, denk maar aan het woord, maar ook over het bloed. En we willen naar een aantal dingen daarvan kijken, hoe dat bloed nou eigenlijk werkzaam is. Want hoe maakt Jezus ons dan waarlijk vrij? Nou, wat je voortdurend merkt met heel veel mensen, heel veel ook lieve broeders en zusters, dat is dat ze het eigenlijk niet geloven. Ze geloven wel dat Jezus vrijmaakt van een aantal dingen. Van een aantal zonden, daar zijn ze van vrijgemaakt. Maar ze geloven eigenlijk niet dat Jezus waarlijk vrijmaakt. Dat wil zeggen dat Jezus waarlijk volkomen vrijmaakt. Zoals 1 Johannes 1 en onder andere ons leert, als wij onze zonden belijden, dan is Hij getrouw en waarachtig om ons te reinigen van alle ongerechtigheid, van alle zonden. Dat is wat daar staat. Niet de zonden, maar de zonde in zijn enkelvoud. Moet u eens voorstellen dat de Heer Jezus gekomen is. Hij is gestorven voor ons aan het kruis van Golgotha. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de macht van de boze overwonnen. En Hij is gestorven voor de zonde van de ganse wereld. Leert de schrift ons, maar dan zou die niet in staat zijn om de zonde in u en in mij te overwinnen. Wat is dan het effect van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus? Wat is dan het effect van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus als zijn volk als het ware mank blijft lopen? Aan iedere zijde misschien. Als er nog banden zijn die ons vasthouden. We hebben een lied en dan zingen we: Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij. En dat zingen we dan, dan hoop ik dat dat de werkelijkheid is van ons leven. Want de Heer Jezus is niet gekomen om een lichaam te formeren wat aan beide zijden bank gaat. Hij is gekomen om een lichaam te formeren, om zich een bruid te verwerven die heilig is en rein is. En dat vraagt Hij niet van u, van uw inspanning of van uw best doen of van uw Bijbel lezen, maar Hij doet dat zelf. En hoe doet Hij dat? Wel, onder andere doet Hij dat door zijn kostbaar en dierbaar bloed. En vrijgekocht wil eigenlijk zeggen vrijgemaakt. En dan zien we die verschillende facetten, onder andere de reiniging. We weten dat door het bloed van Christus ons verzoening is geworden. We kennen allemaal de schrift, denk ik, ook uit Leviticus 17, waar we ook lezen dat de ziel van het leven is in het bloed. En daarom verbiedt de Heer ook om bloed te eten, bloed te drinken daar. Later spreekt Jezus daar wel over natuurlijk in Johannes 6, dat we zijn vlees moeten eten en zijn bloed moeten drinken. Dat wil zeggen niet letterlijk, maar dat we daar deel aan moeten krijgen. Aan dat bloed van het lam. Wel, als we deel krijgen aan het bloed van het lam, dan krijgen we deel aan het leven van het lam. Want het leven is in het bloed. Dan krijgen we deel aan het leven van het lam. Dan krijgen we deel aan de gezindheid van het lam. Dan krijgen we deel aan zijn eigenschappen. En dan sommigen die denken, lieve broeders, zusters, ja, maar mijn humeur zal nooit veranderen. Mijn karakter zal nooit veranderen. Die begeerte naar onreinheid zal nooit veranderen. Wel, dan gelooft u niet in de waarheid. Want als u de waarheid verstaat, zal de waarheid u vrijmaken. En de waarheid is dat u vrijgekocht bent, niet door uw inspanning, maar dat u vrijgekocht bent, niet door uw bekering, maar dat u vrijgekocht bent door het bloed van het lam. Door de prijs die Christus betaald heeft. Wel, als wij dat niet geloven, zullen we het niet ervaren. Als wij het niet geloven, zullen we het niet beleven. Want u geschiedde naar uw geloof. Dus als u gelooft dat u vast blijft zitten aan één of twee bepaalde zonden, aan misschien hardnekkige zonden. Als u gelooft dat u daaraan vast blijft zitten, dan blijft u daar ook aan vastzitten, want dan gelooft u niet in het bloed van het lam. Dan gelooft u niet in het bloed van het lam wat u heeft vrijgekocht. Van alle zonden, van elke macht, van elke kracht. En die verzoening, die is, zegt de Heer, over uw ziel. Sommigen begrijpen dat niet, ons lichaam dat sterft, maar onze ziel blijft leven. Wel, die verzoening van het bloed, die is niet voor ons lichaam. Die verzoening van ons bloed is voor onze ziel. Anders zouden we eeuwig in dit lichaam moeten blijven. En nu gaan we het gelukkig straks verlaten. En dan krijgen we een hemels lichaam. Dus al die waarheden staan allemaal in Gods woord. En we hebben de geest van God nodig om de waarheid te verstaan. En we hebben elkaar nodig om die waarheid te begrijpen. En op hetzelfde moment, als u, als ik, als wij de waarheid verstaan over misschien één onderwerp van ons leven, dan maakt die waarheid ogenblikkelijk vrij. dan bent u ervan verlost. Dan bent u daarvan vrij. En dat is de bedoeling van de Heer Jezus. Dat is de bedoeling van God de Vader. Dat wij vrij zijn. Waarvoor? Voor jezelf, voor je vrij gevoel? Nee, om de levende God te dienen. Romeinen 6 spreekt daarover. Hebreeën 9 vers 14. Dat ons geweten gereinigd is om de levende God te dienen. Wij zijn geroepen als lichaam van Christus om de Here te dienen. Wij zijn zijn dienstknechten. Wij zijn een geslacht geworden van koningen en priesters. Wij zijn voor om elkaar te dienen, maar ook om de wereld te dienen, maar bovenal om God te dienen. Nou, we begrijpen denk ik allemaal, als wij vol zitten in ons hoofd of vol zitten in ons hart met bepaalde bindingen, met dingen die ons overheersen, met dingen die ons vasthouden, dat we dan niet in staat zijn om de levende God te dienen. Als ons hart, als ons kanaal schoon is, als ons hart zuiver is, als ons hart vol is van de liefde van Christus, dan kunnen we de Here dienen. En daar is de Heer Jezus voor gekomen. Niet dat u bevrijd wordt voor 80, 90% van de zonde in uw leven. Nee, maar hij is gekomen om ons te bevrijden van alle zonden. Hij is gekomen om ons te bevrijden van alle ongerechtigheid. En dan is er vaak verwarring. Omdat de zonde die is nog niet weg. Die is er. De boze is ook niet weg. Dus daar hebben we strijd mee te leveren. Maar we hebben hem wel overwonnen door Christus. En dat is ook met de zonde zo. De zonde is niet weg. Maar u bent niet langer, zegt de Bijbel, slaaf van de zonde. De zonde zal over u niet meer heersen. Maar als de zonde komt en u gelooft niet dat u daarover mag heersen, dan gaat de zonde over u heersen. Dus wat gelooft u op zo'n moment? Als daar verleiding is, als daar begeerte is, dat daar de zonde komt, die klopt aan de deur. En die wil u verleiden, misschien om boos te worden, misschien een andere begeerte. Wat gelooft u dan? Dat u moet gehoorzamen aan die zonde? Of gelooft u dat u mag gehoorzamen aan de Here? Gelooft u dan dat u die zonde hebt overwinnen door de genade, door Christus, door de kracht van God, door het bloed van Jezus? Gelooft u dan dat u vrijgekocht bent? Dat u vrijgemaakt bent van die zonde? Of gaat u liggen voor die zonde? Ja, Heer, deze keer red ik het niet. Ik hoor broeders wel eens zeggen. Ja, ik heb het niet gered. Ik kon niet staande blijven. Maar waar was dan ons geloof? Hoeveel lieve broeders en zusters, hoeveel lieve kinderen van de Heer zitten nog vast aan een of andere zonde. En ze geloven niet dat Christus hen daarvan vrijgekocht heeft. Dat heeft alles te maken, lieve broeders en zusters, met ons geloof. Geloven wij in het woord? Willen wij buigen voor die waarheid waar Jezus net over spreekt in Johannes 8? Willen wij daarvoor buigen? Willen we rebelleren tegen het woord van God of willen we daarvoor buigen? Willen wij ons stellen onder het gezag van Gods woord? En Jezus zegt, als wij ons stellen onder het gezag van Gods woord, als je mijn woord gehoorzaamt, je blijft in mijn woord, dan blijf je ook in mij. Dan blijven we in die volle kracht van Christus. Dan blijven we in die volle vrijmaking van de Heer Jezus Christus. Wij beseffen denk ik met elkaar maar een heel klein stukje van de betekenis van het bloed. Het bloed van Jezus, dat is zo krachtig. Dat is de hemel binnengebracht. Daar is de besprenging. We zijn erdoor gereinigd. Hebreeën 13 spreekt over de heiliging van zijn bloed. Daarom heeft Jezus ook ten einde zijn volk door zijn eigen bloed de heilige buiten de poort geleden. Door zijn eigen bloed. Bent u geheiligd? Door zijn eigen bloed bent u apart gezet. Die heiligmaking, die kracht van heiligmaking, die ligt in het woord. Die ligt in het bloed. Die ligt in de geest. Die ligt als het ware buiten u. En het enige wat de Heer van ons vraagt is dat wij dat geloven. Dat wij geloven wat het woord zegt over ons. Dat wij geloven wat het woord zegt over Christus. En dat we niet als het woord tot ons spreekt gelijk met een heleboel bezwaren komen. Omdat wij het anders ervaren, omdat wij het anders beleven, omdat wij het anders zien. Dan gelooft u wat u beleeft en dan gelooft u niet wat het woord van God zegt. En dat kan voortdurend de strijd zijn, of het kan soms een strijd zijn in ons leven. Want de Heere die spreekt hier over de wandel. Vrijgekocht van die zinloze levenswandel. Dat is de levenswandel waar we misschien vaak over spreken of vaak over gesproken hebben uit Efeze 2. Dat je de overste van, dat je doet de wil van de overste van de macht in de lucht. Dat is wat die boze gedaan heeft. Die heeft ons gebonden, dat is de zinloze levenswandel. We hebben de vorige week, hebben er eventjes over nagedacht, zoals Petrus. Dat de Heer Jezus zegt, ga weg achter mij Satan, want je bent bedacht op de dingen van mensen, niet op de dingen van God. Wij moeten bedacht zijn op de dingen van God. We moeten de waarheid van God geloven, we moeten de waarheid van Gods woord geloven. En als we zijn vrijgekocht, vrijgemaakt, dan zijn we toch vrij of niet? Of hebben we daar een andere invulling van gekregen misschien in ons hart? Heer, ik ben wel vrij van zus, ik ben wel vrij van zo, maar ik ben nog niet verlost, Heer, van mijn boosheid misschien, of van mijn eigen gereidheid, of van mijn zus. Ja, u bent er wel vrij van gemaakt, maar u gelooft het nog niet, u ervaart het nog niet, u beleeft het nog niet. Maar op hetzelfde moment, als u het gaat geloven, gaat u het ook ervaren. Eerst horen, eerst geloven, en dan gaat u dat ervaren. Het zou toch, lieve broeders en zussen, schade toebrengen aan de naam van Jezus. Als alles wat hij over ons zegt, alles wat dat heeft hij voor ons gedaan. Hij is voor ons aan het kruis gegaan. Hij heeft voor ons geleden. Hij heeft onze schuld op zich genomen. Hij heeft de macht van de zonde verbroken voor ons. Hij is uit de dood opgestaan om te laten zien dat hij Gods zoon is. En wij kunnen in hem ook dat eeuwige leven ontvangen, want daar spreekt hij over. En dan hebben we niet de zinloze levenswandel, maar de zinvolle. Niet door de Vader overgeleverd, maar door God overgeleverd, door het woord overgeleverd, door de hemelse Vader overgeleverd. Met het kostbare bloed van Christus. De heiliging door het bloed, we hebben het al genoemd. De verzoening door het bloed, gered door het bloed. We kennen allemaal de geschiedenis, denk ik, van het volk Israël. Hoe het volk Israël uitgeleid moest worden uit Egypte. En hoe daar het oordeel van de Heere kwam over alle eerstgeborenen in elk huis. Behalve die huizen, daar waar het bloed aan de deurpost en de bovendorpel gestreken was, op voorschrift van de Heere. Het bloed van een lam. Niet een vlekkeloos lam zoals Christus, maar een aards lam. En dan zie je, dan heeft de Heere gezegd, waar ik het bloed zie, daar zal ik voorbij gaan. Dus dat bloed redden. Maar die Israëliet moest wel dat bloed aanbrengen. Hij moest daar ook geloof aan hechten. Hij moest blijven achter dat bloed. En nou wordt hier in de Bijbel gesproken over het bloed van Christus. Wat veel kostbaarder is. Want in dat bloed van het lam wat daar aan die deurpost en die bovendorpel gestreken was. Daarvan zegt de Heer, de ziel van het leven is in het bloed. Dus dat was de ziel van dat lam, van dat aardse lam. Nou, we snappen dat in dat leven van dat lam een heel ander leven zit. In dat bloed van het lam zit een heel ander leven dan in het bloed van Christus. Want het leven, dat wil zeggen, dat is de kern. Dat wil zeggen wie hij is. Wie hij was. En hij was zonder zonde. Hij was zonder ongerechtigheid. Er is nooit één verkeerde gedachte in hem opgekomen. Dat leven heeft Christus ons gebracht. Dat heeft hij ons gegeven. En als wij niet in die waarheid willen indringen, als wij die waarheid niet willen indrinken, dan komt het als ware niet in ons. En daarom spreekt Jezus ook over dorst. Wie dorst heeft, die komen tot mij. Als wij geen dorst hebben naar het eeuwige leven, als wij geen dorst hebben naar dat leven van dat lam van God, als wij geen dorst hebben om werkelijk vrij te zijn van elke macht, van elke kracht, van elke zonde, of van welke gemoedsgesteldheid waar je mee worstelt, weet ik veel allemaal. Want we kunnen met veel dingen worstelen. Ja, dan komt het als ware niet in ons. Want geloven, dat vraagt een actieve houding. Een geloof zonder werk is dood, zegt Jacobus. Maar dan heeft de Heer ons zijn woord gegeven. Dan heeft ons zijn geest gegeven. En het enige wat wij moeten doen, dat is, Heere, openbaar het. Waar we vorige week over nadachten. Dat die geest van wijsheid en openbaring, die hebben we nodig. Heere, laat het mij zien. Hij heeft ons de kostbaarste en grootste belofte gegeven. Mag het dan ons een klein beetje moeite kosten om die kostbare grote belofte te ontdekken? Dat we beseffen, Heere, wat heeft u bedoeld? Wat heeft u gegeven? Heere, wat heb ik ontvangen? Die rijkdom van genade. Hij heeft ons zelfs de geest gegeven om ons te openbaren wat ons in genade geschonken is. Het enige wat wij moeten doen, dat is ons richten op de Heere. Ons richten op die geest. En zo makkelijk, want ik ben ook een mens, zo makkelijk vallen wij terug in die ziel. Zo makkelijk zijn we bezig met alle dingen die ons bezighouden. Zo makkelijk zijn we bezig met alle dingen die tot ons komen van de wereld of vanuit ons lichaam of van andere mensen, wat het ook zijn mag. En dan verliezen we zo makkelijk de contact met de geest van God. Die niet alleen ver weg is, maar ook dichtbij ons en in ons, zegt Jezus. En die heeft hij gebracht. Die heeft hij gegeven. Om ons dat woord te openbaren. Om ons dat woord te verklaren. En lieve broeders, zussen, verlangt u er daar niet van om in werkelijkheid vrij te zijn van elke vorm van zinloze levenswandel? Wat heeft het voor zin? Wat heeft het voor zin om te wandelen met de zinloosheid? Misschien heeft dat op het moment nog een beetje voldoening voor uw vlees. Maar het heeft geen eeuwigheidswaarde. Het zal niet blijven. Willen wij dan gebruik maken van het bloed van Jezus? Als daar de zonde komt, willen we dan gebruik maken van het bloed van Jezus? Willen we dan schuilen achter het bloed? Willen we dan de Heere danken? Heere, dank u, Heere Jezus, dat u mij hebt vrijgekocht van de macht van de zonde. Heere, ik hoef daar niet meer aan te gehoorzamen. Heere, ik hoef niet meer te gaan liggen. Ik hoef niet meer te gaan struikelen. Heere, ik hoef me niet meer opnieuw te laten besmeuren door de zonde. Maar Heere, dan mag ik vrij zijn. Dan mag ik vrij blijven. En dat is wat de Heere Jezus wil. Dat wij wandelen voor hem. Dat we wandelen door de geest. En misschien zegt er een dan, ja, maar er is ook een wet. Laten we eens even kijken naar Romeinen 7, vers 6. Jezus heeft een volmaakt offer gebracht. Jezus heeft een volkomen offer gebracht. In het offer en in het bloed van Christus ontbreekt geen enkele waarde die nodig is om ons te laten leven tot eer van zijn naam. En niet alleen in het toekomstige leven, maar ook reeds in dit leven. Dat is Gods bedoeling. En kijk wat Romeinen 7 vers 6 erover leert. Daar zegt het woord van God. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Ik denk dat we allemaal weten wat de wet van Mozes inhoudt. En dan staat er gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. Dus we zijn vrijgekocht. We zijn met Christus gestorven, met Christus begraven, met Christus opgestaan. We zijn gelijkvormig geworden, heeft Paulus net uitgelegd in Romeinen 6. Als we met Christus in dood gedoopt zijn, dan zijn we met hem begraven door de doop in de dood. Zoals Paulus dat ook uitlegt in 2 Korinthe 5, dat we tot het inzicht gekomen zijn dat één voor alle gestorven is, dus zijn zij alle gestorven. Omdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. Dat is het evangelie. En het is niet de bedoeling dat we een deel voor onszelf leven en een deel voor hem leven. Dan word je nooit gelukkig en je wordt ook nooit bruikbaar voor de Heere. Dat kruis is geen half werk, dat is een heel werk. Christus is niet voor 80% gestorven, maar voor 100%. En dus ook als wij gelijkvormig gemaakt worden aan zijn dood, dan zijn wij ook voor 100% dood voor het oude leven, voor die zinloze levenswandel. Ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. Dus we zaten vast aan de wet. Maar de wet verliest zijn kracht als iemand sterft. Als iemand sterft, dan verliest de wet zijn kracht. Dan kan hij niet meer zeggen, ik krijg nog 100.000 euro van u. Dat is voorbij. Dat kan niet meer. Dan is er geen aanspraak meer. En wat is daar het gevolg van? Wel, dat zien wij, zodat wij, dat is de bedoeling van God, dat is de bedoeling van Christus, dat is de vrucht die het uit zal werken, zodat wij in nieuwheid van geest zouden dienen en niet meer in oudheid van letter. Dan ga maar voor uzelf naar hoeveel geboden en wetten u nog voor uzelf heeft. Waar kom je dat tegen ook bij christenen? Ze leggen zich zoveel dingen op en ze buigen weer onder hun eigen wet. En als ze niet in staat zijn om die eigen wet te houden, dan voelen ze zich schuldig. Ik had me vandaag voorgenomen om zus en zo en dan heb ik het niet gedaan en dan voelen mensen zich schuldig. Wel, dat wil niet zeggen dat we geen verplichtingen hebben en dat we niet moeten werken enzovoort enzovoort, maar daar gaat het hier niet over. Want het gaat erover dat Christus gekomen is om u en mij en ons een nieuw leven te geven. Een ander leven. En dat hij ons daartoe in staat stelt door de wonderbare kracht van zijn bloed. En door de wonderbare kracht van de Heilige Geest. Dat is Gods plan, dat is Gods bedoeling. En een nieuwheid van geest, een nieuw leven, een zinvol leven, dat betekent dat ik niet meer beantwoord aan dat oude leven. Ook niet aan de behoeften van dat oude leven. En dan krijg ik andere interesses. Dan krijg ik ook een wil die vernieuwd wordt. En dan krijg ik ook andere gedachten waar Romeinen 12 over spreekt. Als wij ons toewijden aan de Heer, dan worden we hervormd door de vernieuwing van ons denken. En dan moet u niet denken, dan heb ik soms nog verkeerde gedachten dat het woord van God verandert. Nee, dat woord van God is bezig om u te veranderen. Dat is het proces. Dat kan even duren. En dan gaan mensen soms weer terug in de zelfwerkzaamheid. Wel, u kunt uzelf niet zalig maken. Ja, u moet uzelf zaligheid bewerken met vrees en beven, daar staat er. Maar dat betekent dat u moet zien op het kruis. Dat u moet zien op het bloed. Dat betekent niet dat u uzelf heilig kunt maken. Ja, wij moeten onze zonden belijden. Wij moeten ons bekeren, dat is ons deel. Wel, dat moeten we ook doen, maar dan zal de Heer zijn deel doen. Maar als wij in nieuwheid van geest dienen, dat betekent dat wij de geest moeten gehoorzamen. Dat betekent dat wij de geest moeten kennen. En dan mogen we dan om bidden om die geest van wijsheid en openbaring. En die geest van de waarheid. En de geest van kennis en inzicht en vrees des Heren. Die geest van Christus. Dus dan hoeven we niet meer op te zoeken wat ik precies moet doen. Maar dan weet ik van binnen wat ik moet doen. Dan hoef ik niet meer op te zoeken wat ik verkeerd gedaan heb. Maar dan weet ik van binnen wat ik fout gedaan heb. Dat wil niet zeggen dat het woord dicht blijft. De Heer gebruikt dat woord altijd. Maar de Heilige Geest die maakt elke letter nieuw als het ware. De Heilige Geest wordt onze nieuwe leidsman. Laten we eens even lezen met elkaar, Leviticus 17. Ik heb het genoemd en we kennen het misschien allemaal wel uit ons hoofd, maar het is toch goed om er eens even naar te kijken. Leviticus 17. Vanaf vers 10. Iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in het midden verblijven. Dus dat geldt ook voor ons, mensen die in ons huis wonen misschien. Die wat voor bloed er ook gegeten heeft tegen die persoon die dat bloed gegeten heeft, zal ik mijn aangezicht keren. En ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Een heel streng gebod van de Heer. Want het leven, andere vertalingen, de ziel van het vlees, het leven van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven. Dus als wij bloed zouden eten van een dier, dan krijgen we als het ware het leven van een dier in ons. En zo mogen we nu het bloed van de Heer Jezus drinken, zijn vlees eten, zijn bloed drinken. Zo krijgen we deel aan dat leven van het Lam van God. En dan zegt de Heer verder, ik heb het zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Om voor uw leven verzoening te doen. Om voor uw zielen, zegt de andere vertaling, verzoening te doen. Dus hij doet verzoening, het bloed doet verzoening over onze zielen. Niet voor ons lichaam, maar voor onze zielen. Want de ziel die blijft. En het lichaam, dat gaat sterven. Dat gaan we uittrekken straks, die aardse tent. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Ziet u wat verzoening bewerkt? Dat is hier het bloed van een aards dier. Maar voor ons is dat het bloed van de Heer Jezus Christus. Dus niet uw bekering, niet uw tranen, niet uw berouw, hoe mooi het ook allemaal is, hoe goed het ook allemaal is, brengt verzoening tot stand. Maar het bloed van de Heer Jezus Christus. Alleen het bloed heeft voldaan aan de eis van de gerechtigheid van God. En daar waar God het bloed van Christus ziet, is er verzoening. Daar waar u pleit op het bloed van het lam is de verzoening met de levende God. En dan is er niet een gedeeltelijke verzoening, maar een volkomen verzoening. Dan is de relatie hersteld met de hemelse Vader. Dan is de toegang vrij, ook door het bloed van het lam, om te komen. In zijn aanwezigheid, om daar de gemeenschap met God te bewerken, te ervaren. Dan mag u daar zijn waar Christus is. En als je nou hier ziet, God heeft dat middel in het Oude Testament vergeven, alle verzoening laat staan, hoeveel te meer het bloed van Christus. En daarom heb ik tegen de Israëlieten gezegd, vers 12, niemand van u mag bloed eten, ook de vreemdeling die in uw midden verblijft mag geen bloed eten. Iedereen van de Israëlieten, van de vreemdeling die in het midden verblijven, die wilde dieren of vogels die gegeten mogen worden tijdens de jachtvang, die moet het bloed van het dier eruit laten lopen en het met de aarde toedekken. Want het leven, want het is het leven van alle vlees. Hun bloed staat voor hun leven. En je ziet hier wat de Heer Jezus, of wat God zelf eigenlijk ervoor betekenis geeft aan dat bloed. En hier gaat het nog over een bloed van het dier. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer heeft gegeven. Laten we lezen, Hebreeën 9 vers 14. Laten we toch die waarheden, lieve broeders en zusters, verstaan. Laten we verstaan wat Christus voor ons gedaan heeft. En laten we ook verstaan hoe Christus die heiliging uitwerkt. Hoe Christus de reiniging uitwerkt. Hoe Christus de verzoening uitwerkt. Hoe dat bloed zijn werk doet. Hoe het woord zijn werk doet. Hoe de geest zijn werk doet. Hoe Christus zijn werk doet. En als u daar nou ergens aan zou twijfelen. We weten allemaal dat Christus heeft ontvangen van de Vader alle macht in hemel en op aarde. En ik geloof dat niemand van ons daaraan twijfelt. Maar waar wij denk ik wel aan twijfelen is dat de inwonende Christus die woning gemaakt heeft in ons hart. Ook u, ook ons, ook mij daadwerkelijk vrij kan maken van alle zonden. En dat we eerder geloven in onze ervaringen, mag ik het zo eens zeggen, dan in het bloed van Christus. Dat we eerder geloven in onze eigen armzalige pogingen dan in de kracht van God die in ons is. Als Jezus nou ontvangen heeft alle macht in hemel en op aarde en hij is in u en bij u door de Heilige Geest, zoals de Schrift ons leert, zou hij dan niet in staat zijn om ons te verlossen van onze nukken? Zou hij dan niet in staat zijn om ons te verlossen van alles wat ons hindert? Zou hij dan niet in staat zijn om ons te verlossen van alles wat ons bindt? Zou hij dan niet in staat zijn om ons de overwinning te geven over de zonde? Niet af en toe, maar voortdurend. Zou hij dat niet kunnen? Dan geloven we niet in de almacht van Christus. Want wat zou Jezus er aan hebben als hij wel alle macht heeft in hemel en op aarde? Hij is niet in staat om zijn volk echt heilig te maken en rein te maken. En dienstbaar te maken voor zijn God. Laten we geloven in hem. Hebreeën 9 vers 14. Laten we 13 erbij lezen. Wat is het bloed van stieren en bokken. En de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld. En heilig tot reinheid van het vlees. Dat is het lichaam. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus. Dat leven van Jezus gestort op Golgotha. Zal het bloed van wat nu in de hemel is. De besprenging met het bloed. Zal het bloed van Christus die door de eeuwige geest. We weten dat de Heilige Geest Christus geholpen heeft aan het kruis. Dat hij door de geest is gestorven als het ware. Door de geest gebracht is aan het kruis. En die nu door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft. Uw geweten reinigen van dode werken. Om de levende God te dienen. Kunnen wij God dienen, broeders en zusters, als ons geweten bevlekt is? Kunnen wij getuigen van God als mijn geweten vol is van aanklacht, van zelfbeklag, als mijn geweten vol is van schuld die voor mij staat, dan wordt mijn kanaal als het ware verstopt. Maar als wij vertrouwen op het bloed, als wij ons geweten gereinigd is, als we onze zonden beleden hebben en wij hebben vergeving ontvangen en ons geweten is reinigd, dan kunnen we de levende God dienen. Misschien om hem te prijzen, we hebben het vanmorgen al gehoord, ook voor de kinderen. Om hem te prijzen, en dat is soms een offer, een prijsoffer. Hè, als ons hart misschien of andere machten of krachten ons tegenstaan, dan is dat een offer om te prijzen. Daarom wordt er ook gesproken van een lofoffer. Dat kan soms iets kosten om de Heere te loven, om de Heere te prijzen, om de Heere te dienen. Broeders en zusters, hebt u er wel eens over nagedacht wat voor een geweldig voorrecht dat is? Dat u de levende God mag dienen. Dat u een ambassadeur van hem mag zijn. Dat u het ambt de verzoening hebt gekregen, zoals Paulus dat zegt in 2 Korinthe 5, vers 20 geloof ik. Het ambt de verzoening. Dat je gebruikt mag worden om mensen die ver van God afleven te verzoenen met de levende God. Natuurlijk door het bloed, maar dat je ergens mag helpen. Misschien een klein stukje. Misschien mag je een klein stukje helpen en anderen doen een groot stuk of een ander stuk. En dan mogen wij de levende God dienen. Denk je niet dat dat veel meer vreugde geeft en blijdschap als dat je jezelf dient? Dat je alleen maar bezig bent met jezelf, met je binnenkant of met je buitenkant of wat het ook allemaal zijn mag. met je eigen sores, met je eigen werken, met je eigen gedachten, met je eigen planning. Wij mogen de levende God dienen, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij mogen die God dienen die alles gemaakt heeft, die alles geschapen heeft. En die niet wilde sommigen verloren gaan, maar dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. En als wij misschien een arbeider hebben, of een collega, of een personeelslid, of hoe we het allemaal noemen, dan willen we hem toerusten, dan geven we het beste materiaal dat hij zijn werk goed kan doen. En als hij zijn werk niet goed doet, dan gaan we hem voor maanden toespreken, of helpen, of kijken hoe we hem kunnen bijstaan. Nou, zo is het ook met de Heere. Die wil natuurlijk, die stelt ons in staat, door de genade en het werk van de Heer Jezus Christus, om de levende God te dienen. En als je nou dienstbaar mag zijn aan de levende God, tot nut mag zijn voor hem, tot nut mag zijn voor zijn koninkrijk. En misschien een ander mag vertellen van het evangelie. En misschien een ander mag vertroosten. Misschien mag opbeuren. Misschien terecht helpen. Een psalm sturen waar iemand niet begrijpt, maar later gaat zien. Het woord van God, om dat door te geven, wat we vanmorgen gehoord hebben. Dat is toch heerlijk. Hebben we vanmorgen in de getuigenissen gehoord, hoe de Heer werkt. En mij bemoedigt dat altijd. Ik merk dat de Heer vandaag nog werkt. Maar broeders en zussen, zijn veel vijanden op ons pad. Laten we waakzaam zijn. En laten we alert zijn. Vele vijanden zijn op ons pad. Om te zeggen, joh, dat is niet waar. Je gelooft nu niet dat Jezus waarlijk vrij maakt. Denk je nou echt dat God zo machtig is dat hij jou verlost van alle zonden? Denk je nou echt dat God in staat is om jouw karakter te veranderen? Denk je nou echt dat het mogelijk is dat jij, als het ware, zonder zonde blijft? Dat is het eerste wat je altijd hoort op zo'n woord. Zeg, Arie, maar wij zijn toch niet zonder zonde? Nee, als u gelooft dat de zonde krachtiger is dan degene die de zonde verbroken heeft, ja, dan komt u niet vrij. Wij hebben soms, en de zonde is een verschrikkelijk iets. Dat weten we allemaal. Het is een verschrikkelijke uitwerking. Maar Christus is groter dan de zonde. En de heerlijkheid van God is veel groter als alles wat duisternis is. Is het licht niet sterker dan de duisternis is? Is het leven niet sterker dan de dood? Heeft Jezus voor ons dan niet de macht van Satan verbroken? Heeft hij dan niet de kracht van de dood, als het ware, weggenomen, ontmanteld? Hij is toch te leven, hij is toch opgestaan uit de dood? Moest hij dat voor zichzelf doen, dat deed hij voor u. Dat deed hij voor ons, om ons eeuwig leven te geven. Christus wil zichzelf echt geheel aan u geven, zoals hij zichzelf geheel gegeven heeft op het kruis van Golgotha. De vraag is of wij onszelf ook geheel aan hem willen geven, zodat hij zijn leven in ons kan leven. En de vraag is niet of wij de waarheid voor 97% geloven, of voor 98%, of voor 80%, maar voor 100%. En dan zal deze waarheid u vrijmaken. Dus de vraag, maakt Christus waarlijk vrij? Daar zou ik op willen antwoorden ja. En ik hoop dat we daar eenstemmig over zijn. Hij maakt waarlijk vrij. En als we dan nog eens zingen, hij brak al mijn banden, hij maakte me vrij, dat we dat dan ook zo beleven. Ik vind dat heerlijk. Dan zingen we, hij brak al mijn banden, hij maakte me vrij. Ja, hij heeft mij verlost. Van de oude Arie, van de zonde, van de duisternis. Of wat het ook zijn mag. Hij brak al onze banden. En hij maakte me vrij. Amen. Laten we danken. Heer Jezus, we prijzen de wonderbare kracht van uw bloed. Heer, we prijzen uw liefde. We prijzen uw trouw. En Heer, wij willen graag leven, Heer, naar uw bedoeling. Wij willen graag leven, Heer, in nieuwheid des levens. Wij willen graag leven, Heer, niet in oudheid van de letter, maar door de Heilige Geest. En we prijzen u. En wij aanbidden u, Heer Jezus, dat u als de inwonende Christus alle macht heeft om ons dat leven te geven en in overvloed. Vader, dank u. In Jezus' naam. Amen.